En op die binnenplaats bij ons gingen ze dan ritueel schapen slachten. Nou, dat was gewoon, dat schaap stond daar. Ja, er werd de kop afgehakt en er werd groot feest gevierd. Nou, voor ons was dat natuurlijk ook helemaal nieuw. Ja, en nou, dat was gewoon een hele aparte ervaring. Wij wisten ook niet wat ze aan het doen waren. Hè? Wij hadden ook nooit zo'n slachting meegemaakt. Want toen die tijd, 92, was dat Ramadan en zo. Dat was eigenlijk voor ons helemaal niet zo bekend allemaal.
Mijn naam is Maranke Pater. Dit is de podcastserie Voor Altijd Verbonden. 30 jaar naar Joegoslavië. Dit is aflevering 5. Schapenkoppen en kiwis. Je hoorde net Arie van der Marel. Hij was als sergeant-majoor ingedeeld bij een internationaal bataljon. En zo waren er natuurlijk meerdere groepjes Nederlandse militairen die op verschillende plekken in Bosnië en Kroatië terechtkwamen. Hoe ging dat eigenlijk? Het waren natuurlijk gevaarlijke situaties, maar ze kregen ook te maken met andere culturele gebruiken. In het begin was de taal vaak een barrière, vertelt Dick Uitbeijersen, die als jonge beroepsmilitair in het hoofdkwartier van sector Zuid was geplaatst.
Je had te maken met verschillende nationaliteiten, waarvan de ene wel goed Engels konden spreken en de andere gebrekkig. Denk aan de Fransen. De Franse officieren die spraken wel Engels, maar als je ziet ermee te maken had, dat was niet echt vloeiend. De Kenianen redelijk Engels, de Tsjechen vrijwel niet. Dus dan was het dus of van elkaar leren. Hoe zit hun taal in elkaar? Dan ging je woorden overnemen. En voor de rest is het veel handen en voeten. En dat was met de lokalen ook zo. Je leerde tellen van in het Serber-Kroatisch van 1 tot 10. Je leerde een aantal woorden kennen van goedemorgen, goedemiddag, hoe gaat het? Je leerde in mijn taak als wasbaas, leerde je ook woorden kennen van oké, wat is een handdoek en wat is een sok en wat is een broek? En daar kon je je mee redden. Maar voornamelijk ja, het handen- en voetenwerk, maar het contact tussen de diverse nationaliteiten met de lokale, als het er was, dat heeft mijn leven echt verrijkt.
Mijn vader had de leiding over een bataljon dat verspreid lag in een gebied van duizenden vierkante kilometers. Sommige bataljons lagen 800 kilometer van het hoofdkwartier in Belgrado. Daar leiding aan geven was erg lastig. Want hoe doe je dat met zulke afstanden?
Ik moest in principe iedere morgen in het hoofdkwartier zijn om de ochtendbespreking van de staf bij te wonen. Maar ik heb daar vaak mijn hoofdoperatie naartoe gestuurd. En ik zelf heb mij in eerste instantie meer bezig gehouden met het bataljon te leiden. En een bataljon leiden waarvan je troepen op 400 kilometer of nog verder weg afstand zitten, dat is toch wel heel erg lastig. Je hebt maar één mogelijkheid om ze te bereiken. En dat was meestal via dat radionet wat eigenlijk voor de operatie bedoeld was. Want heel veel van de landlijnen waar we op vertrouwd hadden, waren inmiddels door de oorlogshandelingen niet meer bruikbaar. Dus even bellen met een detachement bij het Russisch bataljon vanuit Sarajevo, dat ging gewoon niet. Dus de interne communicatie in het bataljon was verschrikkelijk lastig. En ik ben vrij gauw na aankomst en nadat we alles hadden geïnstalleerd, het hoofdkwartier begon te draaien. Alle verbindingen die wij moesten uitbrengen, die werkten natuurlijk. Alleen de klanten waren nog niet gearriveerd. Maar ik ben al vrij gauw, mijn detachementen gaan bezoeken, mijn eenheden gaan bezoeken in het veld. En ik moet je voorstellen dat dat een mijl op 7 was.
Een andere, nog grotere blokkade was dat in een aantal sectoren nog volop gevochten werd. Peter Groeneberg kwam bij het Spaanse bataljon terecht, in Medjugorje, onder de rook van Mostar, wat de grootste en belangrijkste stad van de streek Herzegovina was. De Spanjaarden hadden volgens Peter ook niets voor niets een bijnaam.
De Spanjolen hadden de naam Runpro voor, omdat ze, ja, ze lieten gewoon een konvooi alleen. Je bleef maar bij, ze wouden zo snel mogelijk Mostar uit. tijdens een begeleiding. Want ja, je werd daar wel heftig onder vuur genomen. Het was niet een plek dat je zegt van, nou, dan ga ik eens even een leuke sightseeing doen en de oude cultuur opsnuiven toen de tijd. Nee. En de Spanjolen hadden ook wel aardig wat dooien al te verwerken. Dus ja, die mannen die waren er klaar mee. Die hadden zoiets van aansluiten, rijden en toedeledokie.
Medjugorje, de standplaats van Peter, is een bedevaartsoord. Volgens de verhalen zou Maria hier sinds 1981 een aantal keer verschenen zijn. Het is zelfs het derde grootste bedevaartsoord van Europa. Ondanks dat het land zwaar onder vuur lag, kwamen er dus Kroaten vanuit het hele land naar de berg bij Medjugorje toe.
Het verhaal is dat daar de heilige maagd Maria ooit verschenen is. En ja, voor de Kroaten is dat echt een stukje heilige grond. En dan moet je ook niet aankomen, daar moet je ook niks van vinden en zeggen, want dan trap je ze echt op de ziel. En dat vinden ze niet leuk. Ten tijde van de belegering van Mostar zag je heel sporadisch nog bussen met mensen overal vandaan. Die daar eigenlijk zeg maar naar. Ja, daar een berg met een groot kruis erop. Wij noemden dat de Boeteberg. Er stonden ook allemaal koperen schilderen waar eigenlijk. Ja, ik ben niet gelovig, dus. In ieder geval schilderen met het pad wat Jezus ooit bewandeld heeft. En ja, de locals, die deden dat sowieso. Maar ook de bedevaartstoeristen, al was dat heel weinig toen de tijd. Die gingen ook met blote voeten die berg op. Om daar eigenlijk zeg maar boete te doen en te bidden bij het kruis. En wij hebben dat ook een keer gedaan, maar wel met schoenen aan. Want blote voeten leek ons niet zo verstandig.
Op een dag kwam de aalmoezenier van het verbindingsbataljon langs. Die wilde ook graag naar de Boeteberg.
Op een gegeven moment hij stopte, hij zegt dus hier is dat pad. Ik zeg ja, als u dan zeg maar daar omhoog rijdt of loopt, dan kom je eigenlijk een twaalftal borden geloof ik tegen. En dat vertelt eigenlijk zeg maar het pad van ik geloof Jezus. Maar ik zeg, u bent hier de gelovige, ik niet. Ik snap daar niet zoveel van. Hij zegt ja. En hij stapt uit en hij loopt zo dat pad in. Dus Anton en ik keken elkaar aan. Ik zeg, Anton, dit is niet handig. Hij zegt nee. Ik zeg nou. Ik blijf hier bij de auto, bij de spullen. Ik zeg, ga hem terughalen. Want ten eerste, we moeten voor het donker moeten we de grens over zijn. Anders hebben we een probleem. In mijn beleving duurde het 2,5 uur. Maar waarschijnlijk zijn ze maar 10 minuten of een kwartier weg geweest. En op het moment eigenlijk dat Anton ook uit zicht was verdwenen, hadden wij de afspraak, als je binnen 10 minuten niet terug bent, gooi ik een noodoproep eruit via de radio. Want dan hebben we dus gewoon een vet probleem. En net op dat moment zeg maar dat ik daar aan zit te denken en nog dat pad in zit te kijken, zie ik in één keer in de spiegel van een Mercedes zie ik een man aankomen met een Kalasnikov. Ik had mijn raam nog los om te kunnen luisteren en ik voel in één keer een Kalasnikov op mijn slaap. En ik hoor klik. Ik was echt helemaal verstijfd. En ik hoor die vent zeggen, you're dead, en hij loopt door. Dat is dan wel iets wat... Dat je op dat moment niet in een koude kleren gaat zitten. Dat je echt met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het is eigenlijk helemaal niet zo leuk hier en veilig. Het is helemaal geen vakantieland. En dan word je ook heel boos op die vent die uitgestapt is.
Arie van der Marel was aangekomen in het Kroatische dorpje Glina. Zoals je hoorde in aflevering 2. Daar zou het Nigeriaanse bataljon gestationeerd worden. Na weken op de Nigerianen gewacht te hebben, meerde er eindelijk een schip aan. Met 900 Nigeriaanse soldaten en officieren.
Ja, dat was gewoon voor de Joegoslaven, maar ook voor ons een cultuurschok. Want toen die tijd was je helemaal niet... Kijk, je zag op een gegeven moment wel respect toen voor de eerste afbruine mensen kwam, maar die Joegoslaven zagen dat ook. Want er liep daar geen één donker iemand in dat hele Glina en verderop. Dus dat was al een cultuurschok. En dan komen er op een gegeven moment 900 Nigerianen binnen. En wij dachten van, hé, dan worden we eindelijk een beetje beschermd.
Ook Arie's collega Herman Soek kan zich dat moment nog maar al te goed herinneren.
Wij liepen, het was redelijk warm weer. En wij liepen in ons korte broekje en in ons hemdje op het eigen terrein. Want dan mochten we gewoon zo lopen als we vrij waren. Anders waren we compleet aangekleed. Toen kwamen die mannen en die liepen allemaal in dikke jassen en in echt winterkleding. Echt ongelooflijk.
Hoeveel graden was het toen?
30, 35 graden. En ja, dat was bijzonder dat we die mannen zo zagen komen. Nou, en voor hun was het ja, een soort vakantiereisje. En voor ons was het gewoon nou ja, hopen dat het de verlossing en de verlichting zou komen. Dat zij nou ja, ons iets meer ruimte zouden geven. Maar het was echt ook dat was een hele bijzondere ervaring.
Wat minstens zo bijzonder was, was dat de Nigerianen niet alleen waren gekomen.
Ze kwamen dus uiteindelijk aan. Maar ze hadden geen voertuigen, ze hadden helemaal niets. Dus op een gegeven moment hebben ze van de Oostenrijkse voertuigen gekregen. En hetgeen wat ze toen uit die schepen laden, nou, dat was ongelooflijk. Dat waren levende schapen. En eten zwaar dat wij nog nooit gezien hadden. Maar we bleven, het was toen op een gegeven moment het begin of het einde van de Ramadan. Ik weet niet precies wanneer ze dat doen. En op die binnenplaats bij ons gingen ze dan ritueel de schapen slachten. Nou, dat was gewoon, dat schaap stond daar. Er werd de kop afgehakt en er werd groot feest gevierd. Nou, voor ons was dat natuurlijk ook helemaal nieuw. Ja, dat was gewoon een hele aparte ervaring. Wij wisten ook niet wat ze aan het doen waren. Hè? We hadden ook nooit zo'n slachting meegemaakt. Want toen die tijd, 92, was dat Ramadan en zo. Dat was eigenlijk voor ons helemaal niet zo bekend allemaal. En op een gegeven moment gingen ze dus ook hun voorraad, wat etenswaar betreft, uitpakken. Nou, ik heb nog nooit zo'n eten gezien. Maar goed, hun eten dan. Ja, en de grootste spinnen, die in Nigeria volgens mij gewoon los rondlopen, kwamen daar dus uit desbetreffende verpakkingen vandaan. En op een gegeven moment kreeg ik dus heel veel ongedierte daar. En ratten, nou, die zijn zo groot, die heb ik nog nooit gezien. Wij liepen dus daar altijd met korte broekje. En in die tijd dat hun daar kwamen, hebben we niet meer een korte broekje gelopen. Want ja, je wist niet wat die beesten gingen doen. Dus het was echt smerig.
De Nigerianen hadden hele andere eetgewoonten dan de Nederlanders. Met bijzondere delicatessen. Ari werd op een dag uitgenodigd door de Nigeriaanse commandant van het bataljon. Voor wat lekkers.
Die Nigerianen waren helemaal gek van Heineken. Dus op een gegeven moment nodigde hij me uit op zijn kamer. Om iets fantastisch te proeven. Ik zei nou op een gegeven moment, nou, dan kom ik wel vanavond. Ik zeg, dan neem ik wel een blikje Heineken mee. Dus die beste man was hartstikke blij. En hij had tegen mij gezegd, neem ook even een lepel mee. We kunnen er samen van genieten. Ik zei, nou, dat is goed. Maar je moet je voorstellen, in dat gebouw was geen licht. Er was helemaal niets, een paar kaarsjes. En op een gegeven moment kwam ik me halen. En dan moest ik mee naar zijn kamer. En ik kom die kamer daar binnen. Nou, ook niet al te fris, maar goed. Hij zegt tegen mij van midden zaklamp. Hij zegt, daar staat hij. Hij zegt, die gaan we even samen uitlepelen. Nou, dat was een van die schapenkoppen van die desbetreffende slachting van dus. Wat daar buiten gebeurd was, die lag daar op zijn nachtkastje. Hij pakte een lepel en nam een hap uit die schapenkop. En toen zei ik tegen hem van, nou, ik heb pas, ik zit nog vol van het eten van hiervoor. En ik vind het heel aardig van je. Ik zet hier een blikje neer, geniet er lekker van, maar ik ben even weg. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik zag twee ogen naar me kijken van die schaap. En dat was een hele ervaring, ja. Achteraf moet je erom lachen, maar toen die tijd dacht ik, vroeg kom ik van die man af.
Omdat het Nigeriaanse bataljon ook aan het front lag, waren er strikte regels over wanneer de Nederlanders de straat op mochten. De verbindelaars moesten scherp blijven, vertelde Ari.
Die mensen die waren denk van 24 uur, 20 uur dronken. Want als ze naar het front toe gingen, dan gingen ze zich eerst moed indrinken. En als ze terugkwamen, dan gooiden ze de wapens neer en dan gingen ze zeg maar de adrenaline uit hun lijf wegdrinken. Ja, ze liepen wel met scherp aan, alles kon. Ja, en er werd ook gewoon maar in de lucht geschoten. Ja, je bleef altijd wel scherp, moet ik zeggen. En dat is hetgeen wat je meegenomen hebt. Je blijft altijd scherp. Ook nu in deze tijd nog. Je bent altijd alert, ik weet niet. Je blijft altijd scherp. Als je een raar ding ziet, dan zie jij het eerder als degene die nog nooit wat meegemaakt heeft. Je denkt verder.
Peter Honnekot en Frank Clement, twee dienstplichtigen, zaten bij het Nepalese bataljon. Op hetzelfde oude kazerneterrein van het Joegoslavische Nationale Leger lag ook het Argentijnse bataljon. Ook Peter en Frank moesten aan sommige culturele eigenaardigheden wennen.
Maar het was ook bizar, want de Nepalezen, vroeger zaten die bij het Gurkha-army, het Gurkha-leger, wat eigenlijk Brits was vroeger. En die Gurkha's die hebben ook gevochten in de Falklandoorlog. Nou, tegen de Argentijnen. Nou, dus er zaten een aantal Argentijnen die hadden daar ook gevochten. En er zaten een aantal Nepalezen natuurlijk. Dat was wel een beetje spanning, laat ik het zo zeggen, tussen de Argentijnen en de Nepalezen. Althans, zo heb ik dat wel ervaren. Dat was natuurlijk wel heel bizar ook.
In het begin dacht ik van, ja, wat is dit nou, jongens? De officieren die sliepen ook in prefabs. En dan zag je 's ochtends, wij keken vanaf het station naar beneden een beetje op ze, een klein beetje. En dan zag je ze lopen in zijde, pyjama's en handje. Hand in hand liepen ze. Ja. En dat is niet echt de Nederlandse cultuur, maar voor hun is dat vrij normaal. Daar bedoelen ze niks mee, er is niks seksueels aan of zo. Dat is gewoon hoe ze zijn. Maar als je een Nederlandse jongen van de jaren 20 naar kijkt, nou, dan heb je wel van, waar ben ik terechtgekomen, zeg maar. Maar door de loop der tijd leer je ze echt wel respecteren. Want die soldaten ook, dat waren harde mannen. Wat ze daar deden, die patrouilles en die dingen, dat was niet misselijk, zeg maar. En die trainde ook hè, met die messen en zo, die koekeries oefenen. Ze hadden ook van die half zwaar en daar is ook wat demonstraties mee. Nou, dat zijn geen lui waar je ruzie mee wil maken. Maar het zijn wel lui waar je ontzettend goed bevriend mee kan raken.
Dat maar in.
Die jongens waar wij van betrokken, die kwamen uit hele kleine dorpjes, uit bergdorpjes. Wat ik verdiende misschien, ik weet niet, maar je praat over tientjes of zo. En dat geld ging grotendeels terug naar het dorp. Daar leefde zo'n hele familie leefde daarvan, van hun inkomen. Dus en wij zaten daar en wij hadden, wij verdienden meer dan de kolonel, van hun kolonel. Ja. We hadden een groter inkomen, dus het had een behoorlijk gat tussen ons. En dat zag je ook wel, want zelf de sergeants die zagen ons alsof we officieren waren, hè, dat we absoluut niet waren. En als ik ze belde, dan wouden ze altijd dat ik hun instructies gaf wat ze moesten doen, terwijl zij een hogere rang waren dan ik in principe. Maar het kwam omdat er gewoon een gigantisch verschil tussen ons, zeg maar.
Ondertussen slonken de noodrantsoenen die de Nederlanders zelf hadden meegenomen. Dus moesten ze steeds vaker hun eigen eten maken. Maar daarbij waren ze wel afhankelijk van wat ze kregen van het bataljon waar ze bij hoorden.
Ja, wij hebben de eerste 3-4 maanden hebben wij nog vanuit een tent hebben wij nog moeten koken en zo. Maar daarna kregen wij dus een prefab, we zijn een keuken in. Dus daar hadden we een magnetron voor de eerste keer. Nou, dat is wel een hele luxe, zeg maar. Want als jij een blok vlees moet ontdooien, nou, dan is een magnetron een uitkomst. En een oven is ook een uitkomst. Maar in het begin hadden we dat niet. In het begin liepen de muizen en de ratten door de tent heen waar wij ons eten opsloepen. En de rest werd opgeslagen in prefabs. Nou ja, als je eieren gaat bewaren in een prefab en de zon die schijnt erop, is het buiten 46 graden. En binnen, dat is een sauna. Dus die eieren heb ik nooit gegeten. Die flikkerden we allemaal het moeras in achteruit. Wat ook niet echt geholpen heeft met de ratten.
Ja, maar jij zegt ratten? Dat zat er veel ongedierte?
Ja, we zaten tegen een moeras aan. Dus dat is slangen, adders, ratten, muizen, allerlei. Wij verbranden zelf ons afval. Dat deden we in een kuil. En dan gooiden we er een halve tank kerosine overheen en ging de fikker in. En dat was dan onze afvalverwerking. Kijk, wij aten al heel slecht, hè? Want wat wij kregen was grote klompen bevroren vlees, groente uit blik. En de enige vitamine die je eigenlijk kregen was ui. Dat is de enige verse vitamine. Er waren jongens die er vandaan kwamen, die de tanden los in de mond hadden zitten. En de witte punten op de vingers van het gebrek aan vitamine. Dus wij kregen al, bij ons was het al niet zo best. Hè? We hadden geen keuken in het begin. In het begin hadden wij gewoon een tent. En als we iets kregen, dan werd het vaak een hele grote bulks. Dus we hadden een tijd, dan hadden wij heel veel kaasjes van die camembert kaasjes in blikjes. Mm-hmm. Dan vrat je ziek een camembert kaasjes een maand lang. Ja,
je moest maar doen met wat je kreeg.
Je moet doen wat je kreeg. We hebben later heb ik eens fruit gekregen, kregen we kiwis. Nou, ik heb nooit zoveel kiwis in mijn leven gehad. Ik wist ook niet dat je van de kiwis aan de dunne kon komen. Nou, dat kan dus. Ik heb wekenlang zaadjes lopen poepen.
En hoe hielden ze dan bijvoorbeeld voedsel ook gezond?
De Nepalezen kregen voorraden binnen. Zij hadden een vriescel, waar werd in opgeslagen. En wij haalden dus onze voorraden uit die vriescel. Dat sloepen dan samen een koelkast en een vriezer op. Mm-hmm. Die wij hadden. Goed, vlees was bevroren. Wat ermee voor is gedaan, dat konden we niet weten. Maar nee. Ik ben er nooit ziek van geworden. Mm-hmm. Aardappels hadden we ook, maar dat werd opgeslagen in die prefab. Dat was een oven. En die aardappels waren niet goed, zeg maar. Je kon ze eten, maar het was niet. Je moest er aardig wat knoflook doorheen doen om het aan te haken. En dan had je de blikken groenten. Nou, dat waren van die lege blikken, van dit soort blikformaat had je dan. En dan maak je eens zo'n blik open en dan had je één dag en daar moest je het weggooien, want dat kon je niet bewaren, want het was bloedheet daar overdag. En dat varieerden wij met of beef, zeg maar, of kip. En daar varieerden wij dat mee. En dan maakte ook wel spaghetti klaar. Maar ja, er waren natuurlijk geen spaghetti saus. Er werd gewoon een fles tomatenketchup doorheen gedaan. En er waren wel knoflooken en uien. En dat ging er dus doorheen. En de maaltijden waren soms gewoon echt primitief, zeg maar. Ja. Maar ja, er was verder ook niet veel keuze. De ene kon wat beter koken dan de andere. Ik liet toen uit Nederland, heb ik toen pannenkoeken heb ik laten overkomen. Okay. En toen heb ik een hele middag pannenkoeken staan te bakken voor iedereen. Dat werd allemaal goed herinneren gedaan. Ja, we hebben een hele middag pannenkoeken staan bakken. En dat was hartstikke leuk, maar dat was ook echt iets anders, zeg maar. En dan in één keer in de week gingen we dan eten met de onderofficieren. Dat moet je ook maar één keer in de week doen, want Zij slachten eigenlijk alles wat ze verhandelen, of het nog geit, schaap of wat dan ook is. Maar als het een hond is, dan gaat het ook in de pot. Dus het was wel aanraadbaar om, voordat je dat ging eten, om even te kijken waar ze slachten, wat er voor slagafval lag.
Er waren dus niet veel zwerfhonden meer in de buurt?
Nee, absoluut niet. Nee, er lag hier wel zo'n skeletje zo, maar daar ging gewoon alles, al het vlees was in de pot. En dat werd dan met kapertjes en allerlei kruiden. En dan werd dat gewoon in stukken gehakt. En dan werd dat dan met rijstof. Mm-hmm. En dat moest je maar één keer in de week doen. Want als je dat twee keer in de week had, dan daar kunnen onze magen niet over.
Een artikel van de Trouw uit die tijd bevestigt de onhygiënische situatie. Er wordt geschreven over een epidemie die dreigde voor de VN'ers in voormalig Joegoslavië. Volgens een Nederlandse arts waren de onderkomens van veel VN-militairen, en dan met name de gewone soldaten, erg slecht en veel te klein voor grote groepen militairen. Vers voedsel was er vaak niet, wat ervoor zorgde dat de manschappen te weinig vitamine kregen. En er was een tekort aan stromend water. De ervaringen die in het Trouwartikel worden beschreven herkent Herman Soek maar al te goed.
Sinds die tijd heb ik smetvrees. Dat kan ik echt zeggen. Ik doe best wel raar werk. Ik ben ambulancechauffeur en ik ben uitvaartverzorger. Dus ik maak echt heel veel mee. Maar ik zal niet zomaar iets aanraken of nee. Ik heb wel zoveel rare dingen gezien dat ik dacht van, nou, als dit goed komt, komt meer goed. Dus eigenlijk zou ik er overheen moeten zijn, maar nee. Toen die Nigerianen kwamen, ja, toen was het echt de Hek van de Dam. Wij hadden nog een toiletje die we konden gebruiken. En er was wel geen gestroomd water. Dus we hadden gewoon een emmer water. Want we hadden op een gegeven moment de waterwagen was er geregeld. Water in gieten. Dus er stond gewoon een emmer. En die Nigerianen die moesten. En ze gingen in een hoekje zitten. En daar deden ze het. En wij hadden nog wc-papier. En hun staat gewoon weer op en lopen verder. Ja, hun schamen zich echt nergens voor.
Om met de voedselproblemen om te gaan, werd vanuit Nederland gewerkt aan extra bevoorrading. Met eigen vrachtwagendiensten. Dienstplichtig militair Peter de Rue was een van die zogenaamde Kadi-chauffeurs. Kadi staat voor kantinedienst. Peter en zijn collega's hadden hun hele vrachtwagen volgeladen met onder andere snoepgoed en bier.
Dat was echt de mooiste baan. En dat vonden ook heel veel anderen ook wel. En het had natuurlijk mee te maken dat wij niet op een plek zaten, maar altijd onderweg waren. De ritten duurden meestal een dag of vijf. De rit naar Bosnië was dan 2 weken.
Peter kan zich zijn eerste rit nog goed herinneren.
Wij kwamen op 29 november aan in Zagreb, in de sneeuw. Dat we sowieso al even wennen. Want vanaf Eindhoven gingen we weg met mooi weer. En de eerste rit werd je ingedeeld met een chauffeur die er al 4 maanden zat. Zeg maar de oude poep. Zelf wist je natuurlijk nog niks. Dus eerste rit in die vrachtwagen met sneeuw vertrokken. De sneeuwkettingen om. En we gingen rijden. En de tweede dag, toen zaten we compleet vast in de sneeuw. En mijn medechauffeur die er 4 maanden zat, die kende de weg. En we hadden vertraging opgelopen. Dus we wilden toch nog, en het was wel donker, maar we wilden toch nog bij dat kamp aankomen natuurlijk. En die reden ze over een binnendoorweg die kende in de sneeuw. We zagen geen hand voor ogen. En opeens binnen een split second lagen we op de kant in de berm. Het is allemaal goed afgelopen. We zijn eruit geklommen. We hebben er gestaan. Maar het was een binnendoorweg. Dus er kwam niemand. Op een bepaald moment kwamen er een aantal locals aan. Die kwamen aanrijden met hun Kalashnikovs. En die kwamen eens even kijken wat er aan de hand was natuurlijk. En die kwamen op zich heel vriendelijk een praatje maken en babbelen. Maar die waren vooral erg geïnteresseerd wat er in die wagen lag natuurlijk. Nee, die zat nog half chockvol met allemaal spullen. Wat voor hun in die situatie echt een kapitaal was natuurlijk. Met diesel en drank en sigaretten en weet ik veel. Dus wij hebben er heel dapper 2 uur bij die vrachtwagen staan met onze Uzi's. En een beetje zo'n praten, een beetje zo'n doen. En nou ja, je kon eigenlijk niet veel natuurlijk. Eigenlijk geen communicatie.
Peter en zijn bijrijder hadden mazzel dat er een Franse kolonne langskwam die hen hielp.
Dus blijkbaar zat daar, en ik weet nog steeds niet waar, een klein Frans kamp in de buurt. En die kwamen toevallig langs, 2 mannen in de jeep. En die zagen ons duidelijk staan en die hebben toen hulp ingeroepen. Toen denk ik dat 1, 2 uur later of zo, ik heb geen idee meer van de tijd, maar toen kwam er een takelwagen, die hadden ze ergens vandaan gesnord. En die heeft ons toen eruit getrokken. En die trok ons op de kant. Het was ik denk dat het toen wel 10 uur, 11 uur 's avonds was. En toen zijn we meegereden naar het kamp, het Franse kamp. En dat heb ik ook niet gauw vergeten, want toen we kwamen eraan, het was een infanteriekampje, heel klein. Een kapitein erbij, een aantal infanteristen, die liepen daar rond. En die kapitein, die eerste wat hij vroeg was, waar is jullie commandant? Ik zei, ja, die zit in Zagreb. En dan keek ze zo bij schouder en bij mijn maat. Nou, ik was soldaat, die ander was korporaal. Die man snapte er helemaal niks van. Die snapte het gewoon niet. Die denkt, wat doen die 2 mannen hier in die vrachtwagen, midden in de sneeuw, in dit gebied? Wat hebben die hier te zoeken? Er is geen commandant bij, er is geen officier bij of geen onderofficier. En dat snapte hij dus niet. Maar goed, die bood ons, we hebben bij hem in de kamer een slaapzakje neergelegd en hebben geslapen. Want meer plek hadden ze ook niet. Mm-hmm. En toen zijn we 's ochtends vroeg weer op pad gegaan. Op mijn verjaardag overigens, was ik nog jarig ook. Dus dat was ik niet gauw vergeten. Het was de eerste keer. Ja.
De Fransen hadden een bijzonder bataljon binnen UNPROFOR. Want het was een vreemdelingenlegioen. De militairen waren huurlingen van over de hele wereld. Wouter van Zieteren werd bij het Vreemdelingenlegioen geplaatst toen dat in Sarajevo gestationeerd werd.
Nou, alleen om het vreemdelingenlegioen mee te maken, die kans krijgt ook niet zoveel. Ja, onvergetelijke ervaring. Daar zitten ook gewoon mensen tussen die gewoon avonturier zijn, maar ja, er zitten ook wat mensen tussen die wat hebben uitgespookt. Er zaten een paar Nederlanders bij, maar 2 Engelsen, Amerikanen, Polen, Duitsers. Van die Duitsers met die swastika's, dat soort types, die er ook in zit.
Wouter keek enorm op tegen de legionairs.
Was voor mij toen de eenheid, die had de beste reputatie qua gevechtseenheid. Ze zat in koffie. Echt, ik heb mensen meegemaakt en daar kon je echt prima mee vinden. Maar ik dacht, nou, ik ben jou, als ik bij jou ook echt geen ruzie heb in privé. Maar overigens denk ik van, nou, als je die in de kroeg zit tegenkomen en je gaat pont op zijn teen staan, dan kan je een beetje hard wegrennen. Dat er ook wat explosieve gasten zaten erin. Maar ook gasten die daarbij zeggen van, joh, ik woon op Koffie, dat is mijn adres. tijdelijke sleutel. Je mag er altijd in. Dus ook vriendelijkheid. Maar het waren vechtmachines. Want ook, het is een keer een sniper geweest. En zijn ze gaan zoeken en afmaken. Dat mocht natuurlijk helemaal niet. En ze hadden via gitaarkist hadden ze bepaalde wapens gesmokkeld. Wat zwaardere wapens, dat wist ik toen niet. Maar ik moet zeggen dat ik me wel heel veilig voelde bij de legionairs. Die gaan tot de laatste man door. Dat gevoel had je. En die rennen niet weg. Dat als echt de pleuris uitbreekt, geef mij maar het vreemde legioen. Kijk, ik had een Uzi met 40 patronen en ik had een keer op de schietbaan geschoten. Maar je moet nou niet mijn schietkunst gaan overdrijven.
Beschietingen, zoals die van het vliegveld van Sarajevo, maar ook taalbarrières, zorgden regelmatig voor gevaarlijke situaties. Frank Clement had in Nederland een week op de opleiding voor militair verpleegkundige gezeten. Op een nacht kwam een Canadese soldaat in paniek het kamp oprennen, omdat hij een lokale strijder had aangereden. Vanwege zijn achtergrond werd Frank gevraagd met de Nepalezen mee te gaan om eerste hulp te verlenen.
Moest ik daar naartoe met nog een maatje van mij. Die gingen we dus die kant uit met een aantal Nepalezen. In een, we noemden het dan een ambulance, maar dat was gewoon een busje. En achterin lag iets van een brancard. Maar ja goed, het was dan een ambulance. En we gingen er naartoe. We treffen dus inderdaad daar een wat oudere man aan. Een strijder in uniform. Althans in ieder geval in camouflage gekleed. Ja, en die man die was zwaar gewond. Dat was duidelijk. Dus ze lag daar gewoon dood te gaan, letterlijk. En wij probeerden ons een beetje te ontfermen over die man. Ik en mijn maatje, die Nederlander, we waren met die gast bezig. En ineens uit het niks doen we er een aantal serven op. Strijders. Hartstikke dronken ook. En die zien ons dus met een van hun maatjes bezig. En die ligt daar dood te gaan. Dus wat denken die serven op dat moment? Dat wij het gedaan hadden. Dus die werden meteen heel erg agressief. Schelden, schreeuwen, meteen wapens op ons richten. Dreigen ook te schieten, wilden ze ook kunnen doen. De reactie was dat de Nepalezen ook hun wapens gingen richten op hun. En ik en mijn maatje zaten er precies tussenin. Dus links van ons de Nepalezen, rechts van ons de Serven. En die waren overweens een schreeuwen en dreigden met schieten. En wij waren met die gewonden nog bezig. En we zaten dus letterlijk op de knieën. Tussenin. Maar goed, uiteindelijk hebben we die gasten kunnen duidelijk maken. En met name ik en mijn maatje, omdat wij Engels spraken. Dat wij dus daar niks mee te maken hadden. En dat we juist daar waren om hun maatje te helpen. Toen ging die dreiging weg, om zo te zeggen.
Wat ik me afvraag is of mijn vader als commandant eigenlijk wel iets kon doen aan die slechte omstandigheden in de VN-gebieden. Waarom werd er vanuit de staf van het verbindingsbataljon niet gezegd tot hier en niet verder?
Heb je er zelf ook wel eens over geklaagd in Den Haag? Dat de omstandigheden zo slecht waren?
Nee. En bovendien, Den Haag zou hier nooit wat aan hebben kunnen doen. Ze hebben het bataljon onder bevel gesteld van de Verenigde Naties. Dus klachten zouden de normale lijn moeten volgen. Dat is richting de commandant van UNPROFOR. En dan de commandant van UNPROFOR kan daar dan ook niks aan doen. Want hij is ook afhankelijk van hoe die eenheden allemaal zelf optreden. Hoe zij het organiseren. En daar heeft zo'n commandant eigenlijk geen invloed op. Maar ik heb alle bewondering voor de jonge sergeanten-majoors en sergeanten met hun 9 dienstplichtige corporaals soldaten die toch iedere keer weer oplossingen wisten te verzinnen. Die hebben altijd wel weer een weg gevonden om uit de, letterlijk de shit te komen.
In de volgende aflevering.
Dit is gewoon wat het is. Het is, laat iemand gewoon een kast uit zijn handen vallen. Nee, maar je belazert. Ik zeg, moet je luisteren. Als jij dit opschrijft, dat het een ontploffing is. Ik zeg, dan is het laatste interview wat je met mij gehad hebt. Ik zeg, want dit is gewoon wat er gebeurt. Ik zit het helemaal niet te downsizen. Dit is gewoon wat er nu aan de hand is. Ik zeg, er wordt Ja, er wordt buiten geschoten, dat vertel ik je ook, maar het hoofdkwartier ligt niet onder vuur. De oorlog is buiten. Ik heb ook nog wel verhalen van militaire waarnemers voor je, maar dit is gewoon wat er nu aan de hand is. Ze laten gewoon een kast uit hun handen vallen.
Voor Altijd Verbonden is een podcast van Branke Pater en Anton van Rensen. In opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Micha van der Hoef. Sounddesign, Piet Nelemans. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL 4 en de NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio, gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.